Welkom bij de zesde aflevering van het tweede seizoen van Eten is Weten. Een wekelijkse voedselpodcast waarin we de zin en de onzin van de voedselindustrie aan de kaak stellen aan de hand van kakelverse feitjes. Ik heb meegenomen aan de keukentafel bij de Griffioens. Met deze week Hidde Boersma, Joost Oman en Karsten de Vreugd. We zijn weer met z'n drietjes, jongens.
Oh, lekker zeg.
En we hebben een nieuwe locatie. Wij zaten altijd aan de keukentafel bij de Mulders. Maar daar zijn wij verstoten.
Omdat jij te hard praatte.
Dat was ook wel een tijdelijke situatie.
Heel huiselijk was het wel.
Ja. Maar die mensen moesten wel steeds het huis uit als wij er waren.
Ja, en dan
de hele dag niet in hun eigen huis.
En dan liepen ze buiten rond te huilen. En zo, het was allemaal
tegen de ramen, het regen.
Ja. Maar nu zitten we dus bij de Griffioens. En voor de mensen die ons volgen, Boy Griffioen was een van onze gasten in de uitzending een paar weken geleden. En die heeft dus een boerderij.
Samen met zijn vrouw Wendela.
Wendela. Is hij dan boerin of is hij ook boer?
Dat zouden we
aan haar kunnen vragen.
Maar zij is boer, denk ik. En ze is ook nog kaasmaker.
Ja. Ster. Pronouns are cheese.
Pronouns cheese?
Pronouns cheese? Nee. En het is hier dus echt idyllisch. Jullie kunnen dat dus niet zien, dames en heren. Want er is wel een camera. Trouwens, ook wel leuk om even te melden. We hebben dus ook een YouTube-kanaal waar deze afleveringen... Dus als je ons wil zien, ik zou het afraden. Luister ons gewoon lekker in de auto.
Ik wil dat mensen dit ploesje wat ik nu aan heb zien.
Ja, en wat ik wil is dat je dicht bij de microfoon blijft. Maar je hebt wel een lekker eclatant ploesje aan, Hidde Boersma.
Divers ploesje. Nee, maar het is echt een hele toffe plek. Want het is de boerderij heet De Groene Griffioen. Ik vind sowieso Griffioen, als je dat zijn achternaam hebt, is het best wel
Doe me een beetje denken aan Harry Potter.
Ja. En het zit in Weesp. Het is eigenlijk in de gemeente Amsterdam. Ja. Dat is eigenlijk wel lekker ook voor jullie, voor mij ook. Maar het is dus echt een boerderij op de rand van stad en platteland. Binnen de gemeente Amsterdam. En ze zijn biologische melkveehouders. Ze hebben hele lekkere kazen die je hier kan kopen.
Ik ga zo meteen kaas kopen hier.
Ja. Ja. En het is eigenlijk ook nog eens ook wel een leuke anekdote. Is voor mij, Boy was best wel een beetje de eerste boer die ik ooit ontmoet heb.
Echt waar?
Ja,
wanneer was dit?
Ja, in de tijd van de youth food movement. En toen ik net politicologie en toen ik een beetje me ging interesseren in landbouw. Toen kwam Boy vanuit, en Boy is wel een, nou ja, iedereen, elke boer is bijzonder. Maar hij is bijzonder ook nog in de zin dat hij ook nog geluidsman is. Hier dus ook een echte studio heeft. En de geluidstechniek doet in het concertgebouw.
Over stad en platteland gesproken.
Maar goed, hij kwam dus regelmatig op bijeenkomsten die wij toen organiseerden met de Youth Food Movement.
Youth.
Dus ik heb, en ik ben de eerste boerderij waar ik dan met hem waar hij dan uitlegt hoe het allemaal werkt en zo. En dat is toch wel hier. Dus ik heb hier al veel geleerd.
Ja.
Dus ik hoop dat we vanaf deze plek ook veel kunnen leren samen.
Ja, en als je dus hierheen wil komen, dat kan dus gewoon. Je kunt gewoon hier kaas kopen en er is hier een winkeltje.
Kalfjes aaien.
Oh, die kalfjes vanochtend. Oh. Aandoenlijk. Zeker nu het lente is. Oh, mensen, wat
weggehaald bij hun moeder.
Wat leven we op? Ja, maar dat is gewoon terecht.
De website is degroenegriffioen.nl.
Ja, wij hopen hier een soort sponsordeal uit te halen. Dus vandaar dat we dat hier ook
wat
droppen.
Kunnen we nog meer vertellen?
Hij is ook een mooi boy.
Is dat een feit of een mening?
Dat is sowieso een mening. Maar ik vind het een aantrekkelijke jonge man.
Ja, het is een hele leuke vent.
Hij zou het op de boer zoekt polyamoreuze relatie.
Boer zoekt open relatie. Ja, dat is heel Amsterdam. Maar dat is niet. Nee, Wendela. Nee, zij zijn heel gelukkig.
Ja, maar ik denk gelukkig zijn in een polyamoreuze relatie.
Ik ga dat niet verder.
Ja, Zaandam is natuurlijk wel even andere.
Ja, doen we dat soort dingen niet.
Vijver.
Nou.
Oké, we gaan over tot de orde van de dag. Maar we gaan dus niet al met een feitje beginnen. Want ik dacht, laten we even een reflectiemomentje inlassen. Laten we heel eventjes, want wij krijgen best wel eens wat luisteraarsvragen. En daar reageren we altijd heel goed op. Vooral op LinkedIn en op X. Maar we kregen ook even eentje van jouw vader, Hidde Boersma.
Mijn vader is mijn strengste luisteraar op alles. Ik krijg om de dag denk ik ongeveer een artikel van hem ergens uit de krant. Staat er bij TKN, ter kennisneming, om toch een klein beetje bij te sturen. Oh, ja.
Passief. Ja, precies.
Het gaat altijd over mijn bestrijdingsmiddelen gebruik. Mijn vader is natuurbeschermer, heeft zijn hele leven bij Stadsbosbeheer gewerkt. Hij is niet altijd eens met mij, maar we hebben een hele leuke constructieve dynamiek waar we elkaar altijd de loef afproberen.
Maar ik zal het even voorlezen. Ja, dus, ja. Jouw feitje dat er sprake is van meer bos ten opzichte van de situatie van de 19e eeuw, vraagteken, is op zich juist.
Dankjewel, pa.
Nou, tot hier. Echter, dat is ten koste gegaan van woeste grond, met name hei en duinen. In feite betrof het de aanplant van productiebos op grond die voorheen geen productiefunctie had, maar op deze manier wel kreeg. Niet iets om vrolijk van te worden dus. En niet te zien als vooruitgang. De uitbreiding van bos waarover nu gedacht wordt, moet plaatsvinden op landbouwgrond. De lokale achteruitgang van oppervlaktebos in Nederland is nu een gevolg van een natuurmaatregel, terug naar de hei en de duin bijvoorbeeld, en moet overigens worden gecompenseerd met aanplant van bos. Kan je dit even samenvatten zodat ik het snap?
Kijk, mijn puntje was dat Europa aan het vergroenen is.
Puntje.
Mijn feitje was dat Europa aan het vergroenen was. En je ziet dat heel grootschalig vooral in het platteland van Frankrijk. Maar ik had ook nog even het Nederlandse puntje erbij gehaald. En Nederland had in 1850 nog maar 1% bos. En nu 11. Maar die 11% dat is dus allemaal bos wat op plekken wat vroeger ook natuur was. En het is vaak productiebos, dus dat is helemaal niet waardevol.
Okay.
Dus mijn vader heeft hier een belangrijk punt. Dus die vergroening van Europa in Frankrijk en zo is zeker aan de gang. En dat is dus wel bos op landbouwgrond. Maar in Nederland is dat nauwelijks nog sprake van. Er moet wel gezegd dat de Nederlandse landbouwgrond ook wel flink afneemt. Iets van 7000 hectare per jaar volgens mij gaat weg. Van,
ja, dat wou ik zeggen, maar dat punt van dat moet op landbouwgrond. Dat
gebeurt nu ook wel.
Ja, dat gebeurt en dan moet je niet tegen boeren zeggen. Zeker niet als je een voormalig natuurbescherming. Nee, maar die zijn er best wel gevoelig voor. Inderdaad, dat landbouwgrond in Nederland achteruit gaat ten koste van allerlei andere dingen. Onder andere en distributiecentra.
Ja, en woningen en zo, absoluut.
Dus het punt is wel waar dat er eigenlijk meer natuur bij zou moeten komen en dat natuur niet vervangen moet worden door andere natuur. Dus dan kom je uiteindelijk tot een vraagstuk, waar gebruiken we ons land voor?
Precies, en dan was het in dit geval dus ook nog zo dat er woeste natuur was. Echt wilde ecosystemen die werden vervangen door productiebos. Wat dus eigenlijk ook een soort landbouw is.
Maar zijn dat dan wel, want waar je nu gaat wandelen in de Veluwe en zo en plekken, kijk, ik weet dat. Nou, ja, is dat productiebos? Ja, of hebben we dan op een gegeven moment gezegd,
wat
we kappen niet echt meer. Toch, dat doen we halen ergens anders van.
Ja, je ziet, ik ben wel eens boven Amsterdam, in de buurt van Purmerend, heb je een bos waar je echt ziet dat al die bomen
helemaal daar geweest.
Ja. En waar al die bomen dus nog echt op een rij staan.
Jij komt op plekken, hè?
Ja, die bomen, en dat is echt productie. Waar je echt, als je gewoon strakke lijnen aan bomen. En die worden dus gebruikt, productiebos wordt gebruikt voor papier en karton.
Hebben we
ik weet niet of ik zeg dat meer.
Ja, nee, dit is een vraag.
Biomassa. Maar dit, meubels,
we hakken hier bomen om uit bossen, of, toch?
Ja, ik weet dus niet hoeveel dat zouden we
eigenlijk. We hebben het niet over kerstbomen nu.
Hoeveel productiebos we nu nog hebben. Maar in de tijd van, nou ja, dit was tussen 1850 en 1950. Die meer bos werd dus wel inderdaad werd aangeplant op in de duinen en op de heide.
Oké, nou top. Dus jouw feitje was onjuist?
Nee, mijn feitje was juist voor Europa, onjuist voor Nederland.
Oké. Laten we overgaan tot de orde van de dag. We gaan überhaupt wat meer luisteraarsvragen behandelen. Er is ook heel vaak feedback op met name Hidde. Jij bent een soort van persoon die dingen opwekt bij anderen.
Irritatie.
Nee.
Ergernis.
Nee.
Jij bent een soort trigger.
Ik was nog bij een Deloitte. Dat Deloitte in een van jou. Er kwam iemand af. Ik ben zo'n groot fan van jou.
Dat hoor ik dus nooit.
Nee, dat hoor jij nooit. Nee, dat snap ik. Maar ik wel.
Je houdt het nooit over jezelf. Of nooit over Hidde. Nee.
Bless of zo.
Ja, nee. Maar dus als je het oneens bent met Hidde. Je kunt ons altijd op de socials benaderen. En dan behandelen we het hier in de uitzending. Nou, we gaan over naar het eerste feitje van de dag. En die is van mezelf. Mijn feitje is: het geel van de vlag van Brazilië staat voor landbouw. Nou, we weten allemaal hoe die vlag eruit ziet, uiteraard.
Ja.
Voor de mensen die dat niet weten. Er is een soort universum, wereldbol van blauw, met daaromheen een vierkant als een soort smintje.
Ruit?
Een ruit, zou je dat kunnen noemen.
Hij heeft wel vierkanten.
Een vierkant dat is omgewaaid.
Ja,
en daaromheen is het groen. Nou, dat
Die groen is dus niet de landbouw.
Nee, groen is bos, Hidde. Want daarom is Nederland ook groener dan voorheen. Weet je wel? Eigenlijk is dat jouw feitje. Geel staat voor de goudmijnen en voor de landbouw. De slash.
Interessante combinatie.
Ja, en het blauw staat voor, met 27 sterren, staat voor de orde en de vooruitgang. En op de witte band staat het motto Ordem e Progresso. Orde en vooruitgang.
Van alle vlaggen, waarom kom je bij Brazilië uit?
Nou oké, ik zal je even meenemen in mijn ADHD-hoofd. Ik las iets over Neom, The Line.
Ja.
En toen dacht ik, ik wil daar een update over geven. Maar ik moet
waar
dan
is
wel,
dat ook alweer? Voor de mensen die,
voor de mensen die dat niet
al
weten.
Al onze afleveringen hebben gespeld.
Nou, in Saoedi-Arabië zijn ze nu bezig om een stad aan te leggen van 175 kilometer lang. En die is 500 meter hoog en 1 kilometer breed. En dat is een soort futuristisch ding waarbij ze zelfsustaining alles willen doen. En er zijn een aantal kassenbouwers nu benaderd vanuit Nederland om daar te kijken hoe ze de vruchtgroenteproductie daar kunnen faciliteren. Juist.
En daar begon je?
Daar begon ik.
En toen
dacht ik, dus wat was nou ons laatste wereldwijde neom? En toen dacht ik Flevoland.
Ja, als in, zeker. Dit is nog steeds het grootste nieuw aangelegde stuk land ter wereld. Hè?
En toen had ik een aantal feitjes over Flevoland bedacht. Want ik dacht, ik wil het wel eens hebben over Flevoland. En toen kwam ik op de vlag van Flevoland. Mm-hmm. En die vlag is dus, voor de mensen die dat niet weten, die vlag is dus blauw met een gele rand en groen. En de gele rand staat voor landbouw. En het groen staat voor de natuur. En het blauw staat voor de lucht op de zee, weet ik veel.
Water.
Deels golvend. Dus toen dacht ik, er zit dus landbouw in de vlag van Flevoland. Maar die vlag lijkt ook heel erg op Brazilië. Want die is ook geel, blauw.
Dat is een sprong. Dat is een sprong.
Is flinke,
hoe lang duurde deze gedachte?
Nou, daartussen zat nog Oekraïne. Want ik dacht, zijn er dan nog andere vlaggen die iets met landbouw te maken hebben? Nou, er zijn er een paar. Ik zal er een aantal even met jullie doornemen. Je hebt de vlag van Oekraïne.
Ja, dat is wel redelijk bekend laatst.
Die is blauw en geel. Graan. En blauw staat voor de lucht en geel staat voor het graan.
Ja. Oekraïne heeft de meest vruchtbare grond ter wereld, potsel. Gewoon geleerd vroeger. Vroeger geleerd op de middelbare school.
De meest ter wereld? Ik hoor ook dat Flevoland
ja,
de
nee,
meest
nee, maar dus daarboven zit nog potselgrond.
Laat Pieter het maar niet horen.
Nee, potselgrond was, weet ik, dat is wat ik heb onthouden van mijn aardrijkskundeles, de ultieme landbouwgrond.
Oh ja?
En die is ligt in Oekraïne.
En daar gaan we dus graan op.
Ja, want toen de oorlog uitbrak, toen was iedereen in de paniek. Want dat zijn de meest veel graanproductie vindt in Oekraïne plaats.
Ja.
Dus dat deed ook gelijk iets met de prijzen van voedsel.
En ook met de prijzen van melk en boter blijkbaar. Maar daar snap ik nog steeds niks van. Maar je hebt nog een aantal vlaggen. Bijvoorbeeld de Egyptische vlag. Het rood staat voor het zand in de woestijn en het zwart staat voor het slijk van de Nijldelta. Wat dus heel erg vruchtbaar is. Weten jullie trouwens waar de Nederlandse vlag voor staat, jongens? Het rood-wit-blauw. Joris?
Nee.
Ik ook niet.
Rood staat voor de mensen, de burgers. Die zijn het belangrijkste. Wit staat voor de kerk. Die is onpartijdig en wit, hagelwit.
Natuurlijk.
En blauw staat voor de adel.
Onderaan.
Die is dus dienend aan de kerk en aan de burgers.
Hey, en nu dat omgekeerde vlag.
Ja, dus eigenlijk
nu snap ik het hele symbool.
Nee, juist niet. De omgekeerde vlag. Want eigenlijk
ja, de elite beslist.
Ja, alleen dus als je de vlag dus omdraait, dan zeg je dus de elite is belangrijker dan dat wij zijn. Dus eigenlijk
of het voetvolk wordt dus door de elite weggevaagd. Want het is de elite die maakt beslissingen zonder dienend te zijn.
Ja, wat ik heb begrepen is dat de vlag staat voor een roep om hulp. In de scheepsvaart werd de vlag vaak omgedraaid als een schip in nood was. En dat is denk ik dat is de interpretatie die ik heb begrepen en die ik het leukst vind. Ik vraag me af hoeveel boeren dat echt weten.
Ja, of het een noodkreet is of een protest. Ja.
Ja.
Maar vroeger hadden wij oranje, banje, bleu. Was het rood toch?
Ja, maar, en dat is dus veranderd blijkbaar. Weet je trouwens, want de schil staat heel vaak voor graan, voor landbouw. Niet in de Duitse vlag niet. Oh. Weten jullie waar ze
geel?
Zwart, ja, rood, goud, geel.
Juist.
Het zwart staat voor het donkere verleden. Het rood staat voor het, het lastige heden. En het geel staat, of het goud staat voor de belofte van de toekomst.
Oh, wacht, hoe oud is deze vlag?
Deze vlag is volgens mij in 1848 toen de Republiek... Oh,
interessant. Dus want... In de tijd was het... De gouden toekomst was de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Mm.
Little did they know.
Ja, ja,
maar misschien was hij toen nog goud. En hebben ze daar toch wat geler van gemaakt. Dat is toch iets minder goede. Maar eigenlijk is die Duitse democratie ook niet zo heel oud. Hè?
En heb je toevallig ook zitten bezig te denken... dat al die West-Afrikaanse vlaggen, die zijn bijna allemaal een beetje hetzelfde. Met dezelfde kleuren.
Ja.
Wat staat het voor?
Geen idee.
Oh, jammer.
Nee, ik weet wel nog, ik heb nog wel voor jullie de vlag van Kenia. Als jullie dat willen weten. Ja, die heeft een soort schild en twee speren van de Maasai. Is Kenia een Maasai?
Volgens mij wel.
Ja, zeker.
Die woont meerdere, maar Maasai ook.
Maasai, die wonen daar Maasai. ik denk wel dat dus het groene gedeelte van de vlag van Kenia staat voor vruchtbaarheid van het land.
Hey, dus dit keer niet de natuur.
Terwijl het zwarte gedeelte staat voor de mensen van het land. Nou, hè? En het rode gedeelte voor het bloed dat vergoten is tijdens de strijd van de onafhankelijkheid.
Ja, uiteraard, mooi.
Het groen staat hier dus voor de landbouw, niet het geel. Dat is al een discrepantie.
Even naar Brazilië.
Ja.
Goud en graan, is dat was.
Wat telen ze daar vooral?
Ja, maar de. Maar de vraag is dus. We hebben het in de vorige aflevering gehad, dus dat zijde is ook landbouw. Is delving van stoffen landbouw?
Nee, dat is mijn.
Nee, dat vond ik in. Daar stapte je even overheen. Maar geel is dan goud en delving en landbouw.
Ja, dat wordt daar dus blijkbaar
gefuseerd. Maar dat is volgens mij heel totaal iets anders.
Maar wel misschien hun belangrijkste exportproduct toen, of die de belangrijkste plek waar zij geld mee verdienen. Ja. Ik zat altijd een beetje vrij associërend, denkend aan jouw ADHD-brein. Als ik aan Brazilië dacht... Altijd voor het
wat
eerste
voor brein
ik...
heb jij eigenlijk?
Nee, totaal.
Dat shirt.
Jezus. Ja. Dan zeggen mensen soms dat ik een beetje rustig afsteek ben. Ja, ja. Ik vind dit voor de meeste luisteren is het moeilijk te volgen. Ja, hoor, waar dit allemaal. Wij doen ons best.
Nou,
maar...
Het gaat wel beter, hoor.
Hoezo? Maar we hebben het idee dat het hebben over vlaggen in de context van landbouw is toch razend interessant.
Ik vind dat zo leuk. Ik was vroeger ook al zo'n nerd dat ik dat al die vlaggen uit mijn hoofd probeerde te...
Ja, ik had ook een vlag. Vlaggen
leuk. Wat ik ook nog met Brazilië had. Ik weet nog in mijn jeugd altijd dat er...
Bebeto.
Dat er iets van 4 voetbalvelden per minuut werden gekapt van de Amazone. Dat was een beetje, dus elke 15 seconden een voetbalveld. En dat is dus nog steeds zo. Dat is veel, maar hoe groot is die Amazone dan? Ik heb dus even opgezocht. Hoeveel is het sindsdien dus verdwenen?
Ja, dus 4 voetbalvelden per minuut maal 30 jaar.
Ja, precies. Nou ja, ik kon het vinden vanaf 1970. 40 jaar, toch? Ja, vanaf 1970, dus dat is zelfs al 50 jaar, is 20% van de Amazone verdwenen.
20%?
Ja, 20%. Dat wat wel veel is, maar nog steeds met een snelheid van elke 15 seconden een voetbalveld. Denk ik, jezus, wat is die Amazone dan mega groot als nu nog steeds maar een vijfde is verdwenen.
Maar hoeveel komt er dan steeds bij? Of
niks.
Is...
Nee, dat is dus, hij is echt een vijfde kleiner geworden sinds 1970.
Ondanks allerlei pogingen om dat te beschermen.
Absoluut. En de snelheid waarmee je het afneemt, neemt wel af. Maar het neemt
steeds Wanneer af. Lag dat?
Dat verschilt een klein beetje. Want je had bijvoorbeeld nu bij Bolsonaro ging het weer omhoog. Weet je wel? Die heeft natuurlijk heel gescheid aan de... Dus in 2010 was het allerlaagst onder Lula. Daarna ging het weer omhoog. Nu gaat het weer iets omlaag. In ieder geval in Brazilië.
Ja, nou leuk. tot slot, in de Egyptische vlag is ook nog een adelaar. Een adelaar komt in verschillende hoedanigheden op vlaggen. Blijkbaar is het een heel populair vlaggenbeest, de adelaar. In tegenstelling tot de
eekhoorn
of de wombat. Ja. Het adelaarssymbool...
Er
zijn heel weinig.
Welke dieren staan nog meer naast de adelaar open?
Er is een beer in de vlag van Californië.
Quetzal in Guatemala.
Ik weet niet eens wat een quetzal is.
Een mooi vogel, prachtig vogel.
Oké. Okay. Is er op de vlag van Nieuw-Zeeland is daar een, iets van kiwi op? Nee, hè? zijn er nog meer? Nou ja, het grappige is wel dat de Leeuwen. Belgische vlag wel ooit zijn oorsprong vond in een wapen van een van de hertogdom. Waarbij er een adelaar, ook een adelaar. Ik kom zelf uit Arnhem en daar is ook de adelaar. De tweekoppige adelaar. Ja. Maar om het verhaal even af te maken. Het adelaars symbool op de vlag is een verwijzing naar de agrarische rijkdom.
Serieus? Oh. Hoe dan?
Moet je aan hun vragen.
Intensieve adelaarteelt.
Nee, maar
die vlaggen zijn misschien ook allemaal veel saaier geworden dan al die...
Een apex predator is een teken van een goede biodiversiteit, maar dat is niet per se landbouw. Oké, dit verhaal gaat verder niet heel erg ergens heen. Dus ik wil hier een punt aanbreien. Is dat een woord? Een punt aanbreien?
Einde aanbreien.
Een einde aanbreien. Maar goed, als iemand nog een vlag weet die met landbouw te maken heeft, of een gek beest, laat het ons weten. Hit is ooit weer met zijn hoofd tegen de microfoon aan. Op redactie@stopdevoetwaait.nl. We gaan verder met het tweede feitje. En die komt van Hidde Boersma.
70% van alle groentezaden in de wereld heeft de oorsprong in Nederland. Dat is niet normaal. 7 op de 10 groentezaden die boeren in de hele wereld gebruiken, is ooit begonnen, dat zaadje, in Nederland. Groentezaad.
Hè? Wacht, dus dat ooit begonnen?
Ooit of nu?
Zeg maar, nee, hier
dus ontwikkeld.
Sproten en vervolgens geëxporteerd.
Hier ontwikkeld.
Elke oogst weer?
Ja, boeren die kopen natuurlijk altijd bijna al wat nieuwe zaden. Kom ik zo meteen nog meer op. Maar dus, en dat gaat dus echt om groentezaden. Dus niet om tarwezaden. Maar om groenten zijn. Dus de broccoli's en de boerenkools en de aubergines en dat soort dingen.
Oh, dus niet dus mais, rijst, tarwe.
Nee, het gaat echt om groentes. Nederland is
70% van alle groentes die wereldwijd groeien.
Ja. Ja.
Het zaadje ervan is ontstaan in geteeld, hoe noem je dat?
Ja, ontwikkeld.
Veredeld. Ja, nee, dat oké. Okay, maar dat hoef je dat niet hier. Het is wel daadwerkelijk een zaadje geweest. En dat is vanuit hier... Ja, met een boot, vliegtuig of vrachtwagen daar naartoe gebracht.
Maar dit ruikt naar Big Corp.
Nou ja, Nederland is ontzettend goed in veredelen. En het is ook nog steeds heel lucratief. Want een kilo tomatenzaad is meer waard dan een kilo goud.
Ja, dat weten we sinds de wereld draait door.
Maar er zit dus een regio rond Enkhuizen. Waar allerlei zaadbedrijven zitten.
Seed Valley
inderdaad. En dat zijn, is het Big Corp? Ja, daar zitten veel grote bedrijven. Syngenta, Bayer zit daar, maar ook Enza.
Daar gaan we weer. Die hebben allemaal patenten.
Enza, Bayo, East West Seed. Het is heel erg gericht op allerlei groentes in ontwikkelingslanden. Ja, en dan kom ik inderdaad bij... De reden dat ik met dit feitje kwam, was trouwens een heel leuk stuk in de Groene Amsterdammer. Die eigenlijk een soort verhaal over de regio Enkhuizen bracht. En ik vond het interessant, want ondanks dat dit dus... Dat wij hier heel goed in zijn, weten de meeste mensen dat niet. Het is ook een heel belangrijk exportproduct. Enza staat ook bijvoorbeeld in de 50 grootste bedrijven van Nederland. Dus het is echt iets waar wij heel goed in zijn.
Maar jij vertelt het met een bepaalde trots.
Ja, ik vind dat heel gaaf.
Maar is ook niet het risico dat een van de grootste argumenten tegen de zaadindustrie is dat er een verarming plaatsvindt in de variëteiten, in lokale, inheemse soorten van dingen. Is dit hier de oorzaak?
Kijk, wat zadenbedrijven doen is...
Hoesten.
Onder andere. Is zaden beter maken, dus zowel hoger opbrengend als beter bestand tegen ziektes of tegen omstandigheden. Dan kan het zeker zijn dat sommige oude zaden die dat niet zijn verdwijnen. Maar er komen ook heel veel nieuwe zaden bij. Dus er zijn wel onderzoeken die dat 90% van de zaden die 100 jaar geleden gebruikt werden, die worden nu niet meer gebruikt.
Nee, precies. Dus er komen dus minder zaden bij.
Nee, maar het grappige is dat het aantal nieuwe zaden, als je dat dus vergelijkt met hoeveel zaden die nu gebruikt worden, net zoveel zijn als toen. Alleen, het is wel echt absoluut zo dat er een soort vernauwing plaatsvindt van de gewassen die wij telen. Er zijn iets van, hoeveel, weet je, 20 of zo gewassen waar 90% van onze calorieën uithalen. En dat waren vroeger echt wel meer. En dan kan je inderdaad, dat is echt wel zonde soms. Maar voor een deel snap je ook wel.
En waarom, hoe komt dat?
Nou, dat komt eigenlijk omdat er dus de veredeling focust zich ergens op een gewas. En daar ga je dan ook steeds verder in.
Vertel even wat veredeling is.
Ja, dus veredeling is eigenlijk het verbeteren van de genetische eigenschappen van een gewas, waardoor die dus...
Dat klinkt eng.
Ja, dus met kruisen genetisch. Noemen we dat. Genetisch.
Kruisen.
Een kruisbest.
Dus eigenlijk wat de boer eigenlijk vroeger deed, want je selecteert...
Ik denk dat je echt even helemaal terug naar de, gewoon, hoe werkt dat, veredeling?
Kijk, als je... Wat vroeger een boer deed, die nam op zijn veld zijn meest hoog opbrengende gewas, hield daar de zaden van en plantte die. En vervolgens op dat veld keek hij weer naar de beste. En zo krijg je steeds zaden die langzaam veranderen en steeds beter worden. Op een gegeven moment ging je twee hele goede zaden met elkaar kruisen.
En hoe doe je dat?
Dat doe je...
Haast letterlijk, door ze soms groter in elkaar
te plakken. Nou ja, ik denk, dat doe je vooral door het stampetje en dat soort dingen bij elkaar te brengen. Weet je wel? Dus,
hangt er vanaf of het een...
Dus eigenlijk net als normaal gesproken doet bijvoorbeeld de vogel dat of de hommel. Dus op die manier komen eigenschappen van twee planten bij elkaar. Nou, daar kan je natuurlijk in heel erg gaan kijken, wat doet dit?
En dan zeg je, die ene die bleef best goed staan. Precies. En die had een stevige stengel, ja, die wil je niet om.
Hebben.
En die andere had een hele dikke tomaat.
Ja. Een hele dikke tomaat. Hey, maar die, dus
zodat je dan die eigenschap van die twee planten combineert, zodat je daar nog een beter...
Ja.
En daar is een goed voorbeeld van. Je hebt dus bloemkool, broccoli en koolrabi. Komen allemaal van dezelfde plant, maar hebben allemaal een verschillend pad afgelegd om tot een verschillende plant te komen. Precies. Dus het zijn allemaal afstammelingen van de mosterdplant.
Wow. Fascinerend.
Is dat, maar, dit is echt een heel leuk plaatje om te zien.
Ja. Dit is echt, ik vind dat fantastisch. Die mosterdplaat is dus 10 centimeter groot of zo. En daar komen dus nu al boerenkool, broccoli, bloemkool, koolrabi en dan nog eentje spruiten. En wat de boeren dus hebben gedaan, ze hebben geselecteerd op de sidebuds, zoals dat, de knol of juist de stengel.
En de kleur.
De kleur. En elke keer kwam er dus wat anders uit. En wat natuurlijk een beetje gebeurt is dat als je eenmaal een gewas een beetje verder heb gebracht, dat het natuurlijk interessanter is om daarmee verder te veredelen. Dus je krijgt een beetje een soort vernauwing. Want ja, als die eenmaal een hoge opbrengst heeft, dan denken alle boeren, ja, die wil ik graag. Want die levert gewoon meer voedselzekerheid of meer inkomen op. En dat je krijgt een klein beetje een soort tunnelvisieachtige. En dat is absoluut een legitieme kritiek.
Want veredelen, dat klinkt positief. Als je het dan hebt over genetische modificatie of manipulatie, wat is dat? Is dat dan iets heel anders?
Nee, wat mij betreft niet. Grappig genoeg, ik wil het helemaal niet hierover hebben.
Nee, maar
we hebben het er nu wel over.
Ja. Ik heb namelijk wel veel leukere feitjes.
Ja,
kijk. Je begon dus met selectie, daarna ging je kruisen. Op een gegeven moment gingen we zaden bombarderen met radioactieve straling. Dat vonden we ook allemaal...
Dat doe ik ook wel eens.
Ja, grappig, hè? Dus onze,
wat?
Het is fascinerend dat voordat we aan die hele enge genetische modificatie begonnen, dachten we, nou, misschien kunnen we gewassen, zaden bombarderen met radioactieve straling. Komen allemaal mutaties en kijken we wat het beste is. Dus bijvoorbeeld, jouw rode grapefruit is een gevolg van wat dit dan heet, mutagenese heet dit. Maar ook jouw pasta, tarwe, is gemaakt door een zaadje van een tarwe te bombarderen met radioactieve straling. Goed, en dan krijg je dus duizenden...
De Italiaanse durum harde tarwe.
Ja, precies. En dan krijg je...
Wanneer was dit dan?
Ja, in 1920, 1930 werd dat heel veel gedaan. Nu trouwens, het gebeurt nog, hoor. Dus je hebt nog steeds wel installaties die dat doen. Maar tussen 1920 en 1940 was de grootste tijd...
En dat is niet genetische modificatie?
Dat heet... grappig genoeg, als je een Europese wet kijkt, dan heet dat wel genetische modificatie, maar je krijgt een uitzondering op de wet, omdat we het al zo lang doen. En het fascinerende is dat je dus totaal ongecontroleerd is. Hè? Dus je hebt duizenden zaden, en daarvan zijn er 999 die geven de meest rare varianten, waar we niet verder mee gaan telen, want dat is zo weird.
En wat gebeurt er dan mee? Die lijkt
gewoon weg. En dan is er eentje die meer smaak heeft, of meer vruchtvlees, verder.
Oké, maar waar wil je het wel over hebben?
Nou, het grappige is, kijk, hoe kan het nou zo zijn dat de Nederlandse veredelingssector zo succesvol is? Dat heeft onder andere te maken met waar het ook heel vaak in de discussie gaat over de rechten op die plant. Dus heel vaak is de discussie patenten zijn slecht. En er is dus in de zadensector een alternatief. Dat heet het kwekersrecht. En het kwekersrecht betekent dat je, als jij een gewas hebt, dat jij eigenaar bent van dat gewas. Daar heb je een bepaalde eigenschap in gezet. Daar ben je eigenaar van. En daar mag je geld mee verdienen.
Dus bijvoorbeeld, wij waren bij Axia en die maken tomaten. En één tomaat was heel donker, omdat ze die met een aubergine hebben gekruist.
Dat lijkt me niet, maar...
Jawel.
Nee, dat kan niet.
Oh, waarom kan dat niet? Of met een pruim, of weet ik veel, iets paars. En die kunnen dan daar dus een stempeltje voor krijgen. Die is van ons.
Ja, die is van ons, daar kun je geld verdienen. Maar andere bedrijven mogen die tomaat gebruiken om andere eigenschappen bovenop te stapelen. Dus bijvoorbeeld een resistentie tegen een bepaalde ziekte. Dus op het moment, en dan wordt die dus, die donkere tomaat wordt nog weer bijzonderder. Dus die nieuwe tomaat wordt dan veel vaker gekocht natuurlijk. En dat staat in schil contrast met patenten. Wat er met patenten gebeurt is, je hebt die paarse tomaat en niemand anders mag die zonder licentie gebruiken. Dus wat er dan gebeurt is dat andere veredelaars een nieuwe tomaat ernaast moeten maken. Dus wat er gebeurt is dat je allerlei gewassen naast elkaar krijgt met allerlei verschillende eigenschappen in plaats van dat ze stapelen. En het kwekersrecht is dus iets, vind ik heel interessant, wat bedrijven allemaal met elkaar hebben afgesproken dat ze het zo gaan doen. En er is daardoor een ontzettende snelle doorloop van allerlei gewassen. Dus je hebt maar 2 of 3 jaar voordat er weer een nieuw, voordat iemand weer iets gestapeld heeft op jouw gewas. En zo stapelen die gewassen maar verder. En worden er steeds beter van. En,
maar want die patenten, daar hebben veel mensen grote moeite mee. En ik hoor ook, heb regelmatig termen gehoord van het is bizar dat je het patent op het leven. Hè? Ja. Dus hoe kan een bedrijf nou zeggen, dit is een plant en dat is van mij. Dat is natuurlijk dat precies.
Dat vinden we in Europa dus ook onwenselijk. En dat in Europese wetgeving.
Maar het mag wel.
Nee, het mag dus eigenlijk in Europa ook niet. Dat is zo grappig. Want in Europese wetgeving.
Maar in de Verenigde Staten wel.
Ja. Ja, en ik ben daar dus ook fel tegen. Want het stopt eigenlijk dus innovatie. Je krijgt allemaal dingen naast elkaar. Dat kwekersrecht zorgt er dus ook voor dat de zaadsector, de sector is met de hoogste percentage winst, dat wordt geïnvesteerd in research and development. Samen met de medicijnindustrie. Iets van 20%.
Omdat ze op elkaars innovaties door kunnen
ontwikkelen. En dat je dus maar heel kort kan genieten van jouw gewas. Dat je de hele tijd, je moet nieuwe gewassen blijven creëren, anders ga je eruit. Ja. Dus het is een ontzettend innovatieve.
Maar jij bent een nogal bekend voorvechter van dit soort technologieën, innovaties. En specifiek hebben we het al een keer gehad over de CRISPR-Cas. Ja. Technologie, nou dan kan je ook nog misschien heel kort even vertellen wat het is. Maar daar is de grote angst, want jij bent daarvoor en heel veel mensen zijn er tegen. Ja. Omdat de grote angst is, dan gaan we dat patenteren. Dan gaan die grote boze bedrijven, zijn dan eigenaar van die zaden. En dat is onwenselijk, want dat is patent op het leven. Maar jij zegt.
Nou ja, ik ben het trouwens mee eens. Kijk, die angst, we moeten zorgen, want ik ben dus groot voorstander van CRISPR, maar dat moet worden ingepast in het kwekersrechtssysteem.
En dat is zo?
Ik heb contact met ENSA, ze zijn daar dus ook mee aan het werk om dat te doen.
Maar zijn er dan ook krachten die dat niet willen?
Grappig genoeg, bijvoorbeeld als het gaat om dat kwekersrecht, dat hadden in Nederland alle bedrijven ondertekend, behalve Monsanto destijds. Die wilden daar dus niet aan.
Want? Dus,
ja, ik weet niet. Zij zijn altijd een beetje een eigenaardig bedrijf geweest. En zij wilden wel.
En zij bestaan niet meer.
Nee, zij zijn overgenomen door Bayer. Die dat wel hebben ondertekend. Okay. Dus grappig genoeg dat
maar
ook.
Er is nu geen enkel bedrijf meer wat zich hiermee bezighoudt. Dat tegen dat kwekersrecht is.
Nee, precies. En dat per se patenten wil. En dat vind ik wel interessant. Dat is ook die bedrijven.
Maar waar maken mensen zich zo druk om?
Nou ja, omdat. Met zo'n nieuwe technologie, het gevaar loopt dat, omdat er dus een nieuwe, dat er wel een soort freeriders zijn die dat gaan doen. Maar het gevaar is veel minder groot dan mensen vaak denken. Omdat die bedrijven zelf ook heel veel profijt hebben en heel veel voordeel zien in dat kwekersrecht. Dus zij willen eigenlijk ook liever. Maar goed, als je dan eens een outsider als Monsanto hebt die dan dat niet ondertekent en wel met patenten, dat is heel naar. Dus als er nu een soort nieuwe technologie komt, kijk, je hebt de huidige afspraken met elkaar. Er komt een nieuwe technologie en die moeten we eigenlijk weer opnieuw beginnen met onderhandelen. En dat geeft een risico dat fout gaat. Dus ik snap die zorgen, zeker. Maar dat kwekersrecht is fantastisch. En daar moeten we allemaal aan.
Ja, en voor de mensen die nog die nu luisteren en die bij Axia werken, laat me even weten hoe het kan dat die tomaat. Want ik heb wel een beetje zitten zoeken. Ja. En de aubergine is wel onderdeel van de nachtschade.
Ja, zeker.
Dus ik weet niet helemaal zeker, maar ik heb ze daar gegeten.
Ja,
jij
zeker,
ook.
Zeker.
Hebben ze ook gehad die een beetje smaakte naar citroen.
Die was lekker zeg. Die, ja, dat was een fantastisch verhaal.
Ik weet niet of dit.
Het was echt een van de lekkerste tomaten die ik ooit heb gehad. Die was geel. En ze zeiden van, deze tomaten zijn zo goed. Maar we krijgen ze niet verkocht, want Nederlandse consumenten kopen alleen maar rode tomaten.
Maar ik wil die mandarijntomaten hebben.
Zo goed.
Mandarijntomaten.
Ja, hemels. Ja, nou, on that bombshell gaan we door naar het derde feitje. En die is van Jos Lohman.
Ja, mijn feit is, gezonde landbouw begint met culinaire eigenwaarde.
Oké, okay, wat is.
Is het een feit of een mening?
Ja.
Ik doe het
zo. Nee, nog een keer voor.
Gezonde landbouw begint met culinaire eigenwaarde.
Oké, okay. Top. Nou, dankjewel voor het luisteren, dames en heren.
Dit is een uitspraak van Carlo Petrini. Weet jullie wie dat is?
Ik wel. Jij hebt hem al een keer eerder.
Was dat een voetballer?
Volgens mij toch.
Ik heb, ja, we hebben het eerder over gehad. Ja.
Ik heb ook net geen voetballer. Boek Worstelingen uit.
Van Samuel Levy.
Die heeft een fantastisch verhaal. Die gewoon in Italië is gegaan en voor die man is gestaan. En ik wil met je werken. Of
soms
zo,
leef ik in een andere wereld, volgens mij.
Ja, toch leuk toch om een nieuwe wereld te ontdekken.
Wie is...
Slow Food, zegt dat je wat?
Kauros Pautrini.
Carlo Petrini. De term Slow Food, ken je dat?
Ja, wat is dat, dat is het tegenovergestelde van fast food. Dat je heel langzaam eet. Ja. En dat je met z'n allen daar heel lang over doet. En dan heel veel praat met elkaar over hoe goed jullie het doen.
Ja.
Ja. Toch?
Dat is een interpretatie die je wel vaker hoort. Nee, en dit slow food is inderdaad een term. Eigenlijk, er is een onderzoek naar gedaan dat de term slow food best wel invloed heeft gehad op het politieke discours. Op de manier waarop wij over voedsel nadenken en ook in de politiek.
Want jij bedrijven. Bent dus een slow fooder, toch?
Ik ben een... voor een deel wel. Slow Food is ook een beweging, een organisatie waar je lid van kan worden. En die is opgericht in 1989 door de Italiaan Carlo Petrini.
Ah, kijk, daar komt hij.
Daar komt hij om de hoek kijken. Ja. En het is wel een mooi verhaal met die oprichting. Want het verhaal gaat dat toen McDonald's zijn eerste vestiging wilde openen... of ging openen eigenlijk in Italië, in Rome... tegenover de Spaanse trappen, ben je daar wel eens geweest. En het hart van...
Ja, daar zijn ook wel een aantal Feyenoorders geweest.
Ja, dat is later geweest. Ja. dat was bij die fontein. Maar dit was bij de trappen.
Ja.
Maar maakt op zich niet zo uit. Het was in ieder geval in Rome, in Italië. En dat was het symbool van fastfood en van de Amerikaanse eetcultuur. En toen, eind jaren 80, we zijn er toen een aantal Italianen geweest die zeiden van ja, dit kunnen we toch niet laten gebeuren. Dat die fastfoodcultuur onze schitterende Italiaanse culinaire eigenwaarde, onze gastronomische achtergrond komt bedoezelen. En dat willen we eigenlijk hier niet. En toen zijn ze een positieve actie gaan doen. Dan zijn ze daar streekproducten en Italiaanse pasta gaan uitdelen aan mensen tegenover de McDonald's als een soort van tegenbeweging. Zeiden ze van, nemen jullie je fastfood en doen wij slow food.
Maar dat is gewoon nog best wel laat dat die McDonald's daar kwam. Ik heb het even opgezocht. Het was 86.
Oh, ja.
Dat hij daar is...
ja, in 89, klopt. Ja.
Maar nog steeds laat.
Slow food is 89 opgeroepen, maar deze actie was. Ja.
Maar dat is toch best laat dat die... Ja, McDonald's
denk het wel. Ja, maar dat heeft denk ik ook te maken met dat, daar hebben we het ook al eerder over gehad, dat met name Italië, maar Frankrijk ook, dat daar natuurlijk hele duidelijke culinaire, een eetcultuur, ook politiek en als het eigenwaarde wordt. Van, ja, dus dat ze er misschien minder snel dachten van, dat gaat hier aanslaan.
Dus jij zegt, Italianen hebben een vrij hoge culinaire eigenwaarde.
Dat kan je niet zelfs een feit zien. Maar ik denk dat Italianen en bepaalde regio's dat die wel heel erg trots zijn op Italiaans eten. Ja. En hun identiteit daaraan.
Wij ontbrengen. Hebben dat wat minder, heb ik het idee.
Maar wel hele succesvolle landen.
Want ik was laatst met een aantal buitenlandse gasten. Ja. En die zeiden, kun je mij een typisch Nederlands restaurant aanraden? Toen zei ik, ja,
de McDonald's.
De Van der Valk, die is wel ergens.
Met er is met eentje, hoe heet die nou ook alweer? Die inderdaad vooral stampot en zo.
Ja, die zit in Oud-West, zit er eentje. Die heet of zo.
Ja?
Oh. Ik zal het even in de show notes zetten. Maar wij hebben niet echt een indigenous... Nederlands restaurant. Nee.
Nou, en sowieso is het heel interessant om over eetculturen te hebben. Want wat in Italië bijvoorbeeld, maar ook in Frankrijk, maar laat het even over Italië hebben. Is dat ook historisch gezien heel erg verbonden met de politieke eenwording. En dat een aantal dingen heel erg hard afgedwongen. Hè? Want eetcultuur is eigenlijk altijd in beweging. Ja. Het gaat misschien meer over eetidentiteit. Dus wat heb je op verschillende tijden in de geschiedenis gegeten. En wat we nu zien als hele... dit is de Italiaanse keuken. En dat wordt vaak ook heel erg vastgelegd in vormen van...
De Parma ham kan alleen uit Parma komen.
Precies. En dat is heel strikt vastgelegd. Ja. Er schijnt zelfs ook een soort van gouden... afdruk te zijn van wat een pasta zou moeten wegen en hoe die eruit moet. Romantisch en mooi en dit is identiteit. En het is eigenlijk heeft het ook heel erg een restrictieve voor politieke doeleinden om trots op het vaderland te genereren. Wordt dat allemaal heel erg vast?
Want het verandert best wel snel. Want de pizza is natuurlijk eigenlijk die tomaten. De pizza komt uit Zuid-Amerika en is helemaal Italiaans geworden. Het is ook best wel tijdelijk. Ja. Maar het wordt ook echt politiek in bijna een soort oorlogsretoriek soms.
En het is conservatief en je moet van dit is het ideaal en zo moet het zijn en het mag niet veranderen. Dat is een heel duidelijke. Ja. En dat zit ook wel een beetje in slow food, om even terug te gaan. Ja. Dus op zich, die tegenbeweging tegen nou, de fastfood en de hamburgercultuur en zeg maar de eenwording van eetculturen over de hele wereld, waar ik ook dan weer heel erg denk van ja, waarom moeten we overal op de wereld hetzelfde eten? Het is juist schitterend om op allerlei verschillende plekken iets te eten wat lokaal daar past. En dat is ook wel een beetje het gedachtegoed van slow food. He, dus de politieke beweging en ook de organisatie, inmiddels overal op de wereld actief. En wat ze onder andere doen is een soort online database van producten, de Ark van de Smaak. Dus specifieke producten die op een bepaalde plek in de wereld goed groeien en daar gegeten worden, die willen ze eigenlijk behouden. Want, en daar is, staat slow food heel bekend voor, het tegenbeweging tegen die industrialisatie en alles hetzelfde. Om te zorgen dat je dus ook de culinaire biodiversiteit bewaard voor toekomstige generaties.
Nou ja, maar dat is wel grappig, want ik weet niet of jullie bij de Chef's Table kijken.
Ja.
Daar was een pizza aflevering. En eigenlijk zijn de beginselen van een pizza is verse ingrediënten.
Mm-hmm.
Maar als je dus in New York pizza zou maken op de Italiaanse manier en je moet Parma hebben uit Parma, je moet dat dingen, dan is het dus nooit meer vers.
Nee, ja. Mooi.
Dus als je dus volgens de principes zou leven van wat een pizza moet zijn, dan zou je dus met lokalere producten, dus weet ik veel wat ze daarvoor bouwen, mais, dat moeten doen. Dus de principes kunnen ook een uitwisseling zijn van verschillende ingrediënten.
Ja. Ja, maar ik denk dat dat precies zeg maar de tegenstelling is waar je hiermee altijd mee te maken hebt. Want aan de ene kant, ik heb pas eigenlijk door de boeken van Charles Mann geleerd dat zeg maar die uitwisseling, hè, de Colombian Exchange, heb het ook al eerder over gehad, dat echt maar de mondialisatie, globalisatie, waar we het vaak over hebben, dat eigenlijk toen al begon en niet veel later, als zoals ik eigenlijk een beetje uit mijn middelbare schooltijd meegekregen had.
Ja, dat was een beetje na de Tweede Wereldoorlog is alles.
En toen is het wel gaan versnellen natuurlijk en je zit helemaal in een geglobaliseerde wereld. Ja. Maar dat het die uitwisseling, en met name in voedselproducten, zie je dat dus al heel lang. En dan die aardappel en de tomaat bij uitstek zijn natuurlijk producten die over de hele wereld versleten. En de grap is dus, want jij zegt in New York zou je dan geen tomaat op je, maar waarom zou je in Italië wel tomaat op je pizza kunnen doen? En in New York niet.
Omdat er dus wel allemaal stempels zijn wat dan echte Italiaanse producten zijn. En die moeten dus komen uit Italië.
Ja.
Wat het voordeel trouwens is, het voordeel van een globalisatie is dat mensen die halal willen eten bijvoorbeeld heel goed weten, ik kan altijd naar de Kentucky Fried Chicken naar de HFC tegenwoordig, de Halal Fried Chicken.
Ja,
zit je helemaal check?
Ja, nou, een beetje denken dat we dus. Nee, maar ik kan me best voorstellen dat dat een voordeel is voor mensen die in een heel strikt dieet leven. Dat je weet dat je bij Laplace altijd taugé krijgt op je eten.
Ja, inderdaad, ja. Waarom eigenlijk?
Altijd taugé op je eten.
Kijk. Het standaard vooroordeel is natuurlijk dat ik als tovenaar dan zeg van ja, maar dit is allemaal fantastisch, die globalisering. Maar ik voel hier dus ook wel wat voor. Ik heb net Dan Saladino's boek Eating to Extinction gelezen. Echt fantastisch boek.
Ik leef weer in een andere wereld.
Ja, dat is echt, want het was zo'n goed boek. Ik vond het echt, want, en dat gaat dus over, hij reist de hele wereld over op zoek naar bijna verloren gerechten eigenlijk. Mm. Verloren gerechten, echt verloren gewassen. En dat komt zelfs in Zuid-Duitsland dat een bepaalde type bonen of erwten daar werden geteeld. Echt met een aparte smaak die niet meer geteeld worden. En je kan het boeren niet echt kwalijk nemen, want die gewassen leveren echt heel weinig op. Maar ik hoop toch wel dat we naar een voedselsysteem gaan waar je, ja, ik hou van die globalisering. Dat je overal sushi kan eten, fantastisch. Maar dat er ook ruimte blijft op een of andere manier. Misschien moet daar geld bij om die lokale producten, gewassen, soms waren het gerechten, dat die wel behouden worden.
Absoluut.
Want dat is ook fantastisch.
En wat ik vooral fantastisch vind, is dus dat een hamburger is fastfood, maar pizza is slow food.
Ja, nou ja, dat ligt dus aan hoe die wordt gemaakt. Dus het was een pizza van New York Pizza.
Dan dus niet. Maar dus een hamburger kan ook slow food zijn.
Ja, ik denk wel dat je die op een hele
trage koe.
Ja, de hamburger.
Bij de trage koe.
Nee, bepaalde.
Ja, zeker.
En een lang
gewassen.
En een cheddar die lang heeft gerijpt.
Ja. Kijk, en wat het is wel grappig dat Hidde Boers me dit zegt. Hè. Dat is eigenlijk pleidooi voor slow food. Is leuk voor de mensen dat Hidde dat een keer
Hidde is pro-slow food.
Maar dat je dus daar ook dus uiteindelijk is dat best wel de kern van die discussie. Ook weer vaak tussen tovenaar en profeten. Ja. De slow food kan ook wel gezien worden als misschien een van de echte originele profetenorganisaties, in ieder geval in voedsel, die daar heel erg voor opkomt. Die zich ook dan vaak weer afzet tegen de industriële, grootschalige landbouw, maar ook allerlei andere vormen van landbouw. En daar gaat het ook weer een beetje wrijven. En waar ik wel, kijk, wat jij zegt, er moet geld bij. Er zit natuurlijk, er is een financiële incentive geweest om die standaardisatie van wat we eten, om dat echt over de hele wereld uit te rollen. En daar zijn we ook ontzettend veel van dit soort dingen mee verloren. Ja. Dus dat je daarvoor opkomt en dat je een underdog bent, dat klopt ook. En uiteindelijk zou je moeten kijken naar, kunnen we tot een meer combinatie komen? En dan misschien ook jouw punt van de zaden en de diversiteit. Er zit een heel groot waarheid in het beschermen en het bewaren van culturele, culinaire biodiversiteit. Ja. En het zou zonde zijn als dat vermorzeld wordt door de grote bedrijven waar Hidde Boersma zo'n fan van is.
Nee.
Ja. Sorry. Nou, dankjewel voor dit.
Nee. Geef je nog een keer uit.
Leuke, langzame feitje.
Laten we de luisteraar het oordeel verder.
We zijn aan het eind van onze aflevering. Jongens, de tijd gaat toch snel. Het gaat toch veel te snel. Laten we de volgende de aflevering is een slow aflevering. Zodat we wat sneller zijn. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende week.
Doeg.